Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze Israëldienst waarin dominee Poot uit Oosternieland voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening en de collect is bestemd voor christenen voor Israël. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar broeder S. Oevering die vandaag zijn verjaardag mag vieren. Volgende week zondag is de dienst om 10 uur. In deze dienst hoopt dominee Franje uit Drachten voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 72, vers 7.
Gemeente, laten we in stilte bidden om een zegen voor de dienst. Heer God, ook deze morgen willen we de eredienst beginnen met uitspreken dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Here en van de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voor met het zingen van Psalm 105 vers 1 en 4. En u mag weer gaan zitten. Als u wilt tenminste. Psalm 105 vers 1 en 4. Samen luisteren naar de wetslezing, een gedeelte daarvan, de samenvatting daarvan. En we zingen daarna Psalm 119, vers 6. Een van de schriftgeleerden ging naar Jezus toe en vroeg hem, wat is nou het belangrijkste gebod van allemaal? En Jezus antwoordde, het belangrijkste, het eerste is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat er niet. En de schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad meester, naar waarheid hebt gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand En uit geheel de kracht en de naaste liefde hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. Tot zover. Laten we samen bidden. Heer God, we komen tot u om te vragen, als we verder de schrift openen, of u ons met uw geest wil helpen om de schriften te begrijpen, om ze te verbinden op onszelf, maar om ook in de schriften telkens weer aanleiding te vinden om u te prijzen en om u groot te maken, want daarom zijn we hier bij elkaar. Zodat in deze dienst, op deze plek ook, in Boelenslaan, uw naam genoemd wordt en uw naam geprezen wordt. Heer God, we hebben deze dienst een Israëldienst genoemd. En eigenlijk is dat... eigenlijk is dat wel wat vreemd als we daar zo over nadenken. Dat we in de kerk zo ver gekomen zijn dat we er moeite voor moeten doen om daar een aparte plaats voor in te ruimen. Moet u ook kwetsen en pijn doen dat allemaal zo gegaan is. Dat het woord vertrokken is vanuit Jeruzalem, dat het ons uiteindelijk bereikt heeft bij monden van mensen uit het volk wat u zelf gemaakt heeft, wat u zelf geschapen heeft om uw dienstknecht te zijn. Dat het Joden geweest zijn die het evangelie hebben uitgedragen en dat we na zoveel eeuwen dat allemaal een beetje vergeten zijn. Zo vergeten zijn dat het onze aparte aandacht weer vraagt. Heer, we willen u vragen om ons te helpen om uw woord te lezen zoals het er staat. Bevreemde mijzelf om de net in de samenvatting van de wet te lezen. Dat uw zoon zegt tegen die man die precies wist waar het om draait in de wet: u bent niet ver van het koninkrijk van God. Dat heb ik vroeger heel anders bedacht. Ik dacht, die man die snapte niks van. Maar u, Heer Jezus, zegt tegen hem: u bent er heel dichtbij. En zo zijn er nog meer woorden en teksten in het evangelie en zeker ook in de wetten en in de profeten die waarbij u ons moet helpen om dat op een goede en oorspronkelijke manier weer te lezen en weer tot ons te laten komen zonder de mist van de theologie die we er overheen gelegd hebben. We vragen u, Heer, wilt u ons leiden bij het lezen van uw woord en bij de uitleg daarvan en dat we werkelijk mogen verstaan wat u met uw geest en met uw woorden tot ons als gelovigen uit de volkeren te zeggen hebt. En mogen u daarin dan ook eren dat we door het juiste begrijpen van uw woord u niet tekort doen. Dat we uw woord niet toebuigen naar onszelf, maar dat we uw woord laten staan zoals het gesproken en zoals het gezonden is door u. En mogen we u daarmee eren, hier op deze morgen, in deze gemeente, door uw woord te laten spreken zoals het spreekt. En u, Heer Jezus, daarin ook te eren, niet alleen maar als de redder van mijn persoonlijk leven, maar als de leeuw uit de stam van Juda, als de koning van Israël, zoals de engel zei tegen uw moeder. Hij zal groot zijn, hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal koning zijn over Israël tot in eeuwigheid. En mogen we u eren zoals u dat zei tegen Mozes, Heere God. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zo wil ik aangesproken worden van generatie op generatie, want dat is mijn naam. En zo vinden we het een eer om vanmorgen met deze dingen bezig te zijn. Een eer niet om, ja toch in de allereerste plaats, om u te mogen eren in wie u allemaal bent. Wilt u ons daarbij helpen door uw geest om Jezus wil. Amen. We gaan een tienerlied zingen, is mij in het oor gefluisterd voor de tieners en voor de anderen natuurlijk ook. En we hebben geen idee wat het is, maar dat zal ons zo geopenbaard worden. Christus heel mijn weg gelopen heeft. Ik kwam dat van de week tegen in een lezing die ik hield. En ik keek nog wat dingen na. En ik moest uitleggen dat als het volk Israël naar Egypte gaat, dat een afdalen is. Het ging over Abraham die, als er geen eten is, tenminste daar lijkt het op in het beloofde land, dan daalt hij af naar Egypte. En zo daalt Jozef ook af naar Egypte. Dat is eigenlijk een afgang om naar Egypte te gaan. Het is een verwijderen van de bron, van de oorsprong. Maar er is één moment in de Bijbel, dan staat er dat je niet afdaalt naar Egypte, maar dat je, zo staat het er in het Grieks, dat je opgaat naar Egypte. Dus één situatie waarin mensen opgaan naar Egypte. En dat is het moment waarop de Heer Jezus als babytje samen met Jozef en met Maria moet wijken voor Herodes. En dan gaan ze op naar Egypte. En als je dan zoekt naar de verklaring waarom dit keer geen afgang is, maar een opgang, dan is de verklaring omdat Jezus de weg van Israël bewandelt vanaf het allereerste begin. En die weg begint vanuit het slavenhuis, vanuit de duisternis van Egypte. En omdat hij dat doet, omdat hij de hele weg van Israël doorloopt, zeg maar, daarom staat er opgaan. Goed, we lezen een gedeelte uit Jesaja 49. Jesaja 49, beroemde hoofdstuk tenminste. We zijn ons bezighouden met de taak van de Messias. Daarin staat dat de Messias, dat zijn mond zal zijn als een scherp zwaard. Hij gaat de vijanden van Israël, gaat de vijanden van God richten, de Messias, als hij komt. Vandaar dat oom Zacharias daarover zingt en Maria zingt daar ook over. Die zingen niet dat hij gaat lijden en sterven voor onze zonden. Daar hebben ze het niet over. Ik zal niet zeggen dat het niet zo is, maar ze zeggen, nu zullen we bevrijd van alle mensen die ons haten God kunnen dienen. En dat zingen ze niet omdat ze een verkeerd beeld van de Messias had. Want Zacharias, als je gaat zingen, is vol van de Heilige Geest. Dus, tweede wat staat in Jesaja 49, dat de Messias gaat doen, is dat hij alle verstrooide Israëlieten die verstrooid zijn over de aarde moet thuisbrengen. Maar, zegt God, is veel te weinig. Ik stel je ook tot een licht voor de volkeren, opdat mijn heil rijke tot aan het einde der aarde. Dat is de derde. En de vierde is dat God zegt, ik heb je gesteld tot een belofte voor het volk om het land weer te herstellen. En om de puinhopen die er zijn weer te herstellen. Weer tot mijn erfdeel te maken. Weer prachtig te maken. En dan lezen we daar verder in Jesaja 49. En dan merk je Dat als het gaat om de terugkeer van de kinderen Israëls over het rond van de aarde, dat God daar andere mensen voor gebruikt. Dat hij daar de gelovigen uit de volkeren voor gebruikt. En dat is dan een van de redenen ook waarom de terugkeer van het Joodse volk uit de verstrooiing een van de speerpunten is van Christus voor Israël. Maar daar gaat het nou niet om. Vers 22, zo zegt de Heer, zie ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natie. In hun armen zullen zij uw zonen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. Prachtig beeld, hè, van hoe droegen de moeders vroeger hun kinderen in een zak. En dan niet op de borst. Ik zei gisteren nog tegen mijn schoondochter, die hebben een baby van, die had zo'n draagzak, zo weet je wel. Ik zeg, nou, in de Bijbel doet deze precies andersom, hè. Droegen ze hier tussen de schouder. En dan kon ze gewoon blijven werken en brood klaarmaken en zo. En die baby die lag dan heerlijk zo op die schouder. En dat is het beeld. Ze zullen uw dochters op de schouder brengen. En koningen zullen uw voedstervader zijn en hun vorstinnen uw zoogsters. Met het aangezicht der aarde zullen ze zich voor u neerbuigen. En het stof van uw voeten zullen ze likken. En dan zult gij weten dat ik de Heere ben. En dat zij die mij verwachten niet beschaamd worden. Maar misschien stel je de vraag, kan dat allemaal wel gebeuren? Want we zijn zo verstrooid over de aarde en het lijkt wel alsof we daarin vastzitten. Ja. Kan aan een sterke de buit ontnomen worden? Of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht staat ontkomen? Maar zo zegt de Heer. Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen. En ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders. En ik zelf zal uw zonen redden. En ik zal uw verdrukkers hun eigen vlees doen eten. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van jonge wijn. En iedereen die leeft zal weten dat ik de Heere uw redder ben. En uw verlosser, de machtige van Jacob. Tot zover de eerste lezing. We zingen op Psalm 68 vers 8 en 9. Tweede schriftlezing is Johannes 11, vers 45 tot 54. Het gaat over de samenkomst van het Sanhedrin, de Joodse raad, zeg maar. Die de doodstraf uitspreekt over Jezus. En dat is zeer uitzonderlijk. Ik was vanmorgen nog op de weg naartoe een boekje waarin ik de volgende opmerking tegenkwam. Van God heeft de doodstraf verordend, zegt de rabbijn, maar het is onze plicht om die niet uit te spreken. En zij die dat wel doen, staan bekend als zeer moordzuchtig. En hier is een Sanhedrin dat blijkbaar zeer moordzuchtig is. Vele van de Joden dan die tot Maria gekomen waren, Maria, de zus van Lazarus, en aanschouwd hadden wat hij gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen begaven zich naar de farizeeërs en zeiden hun wat Jezus gedaan had. De overpriesters en de farizeeërs dan riepen de raad samen en zeiden, wat doen we, want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten geworden, zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen. En die zullen ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen. Maar een van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zei tegen hen, jullie begrijpen er helemaal niets van. Jullie beseffen niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en dat niet iedereen eraan gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van het jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. En sinds die dag dan beraadslaagden zij om hem te doden. Jezus dan bewoog zich niet meer vrij onder de Joden, onder de Judeërs, maar vertrok vandaar naar de landstreek dicht bij de woestijn, naar een stad, Ephraim genaamd. En hij bleef daar met zijn discipelen. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. We gaan zingen uit Psalm 69 en ik zou u op iets willen wijzen. En dat heeft te maken met de teneur van de preek van vanmorgen. Ik ben wel eens in Jeruzalem geweest in de kerk van Sint Petrus in het Hanengekraai. Dat is een kerk die gebouwd is op de fundamenten van het huis, zegt men, van Caiaphas. Een prachtige kerk, niet zo oud. En als je dan in die kerk bent, waar allemaal in glas en lood de verloochening van Petrus te zien is, dan kun je daar naar beneden. En dan kom je in de kerkers, in de gewelven van de villa van Caiaphas. En daar zie je ook dat er een gevangenis is. En daar is een pilaar waar de gevangenen aan vastgebonden werden, als ze gegeesteld werden. En er zijn bakken uitgehouwen in het kalksteen waarin zout gelegd werd, zodat de gevangenen die gegeesteld waren daar met hun rug ingelegd werden, zodat hun wonden gedesinfecteerd waren. En dan kun je nog één trappetje naar beneden en dan zit je daar in een lege waterput. En volgens de overlevering heeft de Heer Jezus in die lege waterput de nacht doorgebracht voor zijn sterven. Voordat hij naar Pilatus gebracht werd de volgende morgen, want die moest natuurlijk het doodvonnis bekrachtigen met een nieuw verhoor. En als je daar dan bent, dan met een groep, dan kun je daar, dus een lezenaar, en daar ligt in allerlei talen een psalm open, en die psalm is Psalm 69. Daar gaan we uit zingen. En dat is ook logisch, want een heleboel woorden uit die Psalm 69, die herinneren aan het lijden van de Heer Jezus. En een paar noemen. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd, en ik ben een vreemde geworden voor de broeders van mijn moeder. En de psalm die begint van, Heer God, ik heb geen vaste voet meer onder mijn voeten. Ik in het diepe water, in een soort waterput, ben ik neergedaald en mijn keel is hees en mijn ogen zijn bezweken. En dan lezen we verder, ze geven mij azijn te drinken, gal. Nou, zo is deze psalm een psalm geworden, een van de grote lijdenspsalmen, maar de grote verrassing is, als dit nou een psalm is van het lijden van de Heer Jezus, waar loopt die psalm dan in uit? Wat is het slotakkoord van deze psalm? Wat is de grote boodschap van Psalm 69? Waar diende dat lijden van de Messias voor? En dat laatste lied van deze psalm gaan we zingen. Psalm 69 vers 9 als een illustratie bij de lezing die we daarnet gelezen hebben. Alleen te spreken over deze dingen is helemaal niet zo moeilijk. Het ligt gewoon voor het oprapen. Als je nou zo'n lied zingt, Psalm 69, vers 9, is toch prachtig? Hij zal een lot, in het lot van Juda zal hij een ommekeer brengen. En men zal weer wonen in het beloofde land. En dan die laatste zin, maar iedereen die uw bijzijn zoekt, die zal woning vinden. Dus daar weet ik mezelf aangesproken. Mensen zonder woning, zonder vaste verblijfplaats, zeg maar, in deze wereld, die hun woning, die hun geborgenheid, die hun vastheid zoeken bij God, die zal God woning geven. En dat sluit weer aan bij de eerste zinnen die ik vanmorgen wilde uitspreken in de preek. Sommige mensen noemen het 40 dagen tijd, andere mensen spreken, uit die traditie kom ik zelf, over de lijdenstijd, over de zes lijdenszondagen. En in heel die periode zijn we bezig met de weg van de Heer Jezus naar het kruis, met de betekenis van het lijden en sterven van onze heiland. En als ik u nu zou vragen, wat betekent dat lijden en sterven van de Heer Jezus nou, dan weet ik zeker, dan zouden de mensen zeggen, heel terecht, wat is nou de betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus? Dat hij gestorven is in mijn plaats, dat hij gestorven is voor mijn zonde. Zoals Johannes de Doper de Heer Jezus ziet lopen en zegt, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Of zoals Johannes de apostel later zal schrijven in zijn eerste brief, wie zegt dat hij geen zonde heeft, die bedriegt zichzelf, die is een leugenaar. Maar wie zijn zonde beleidt voor God, die zal merken dat God getrouw is en rechtvaardig. Toen dacht ik even, wat is dat? Waarin is God dan rechtvaardig in dit opzicht? Als ik mijn zonde beleid voor God, waarin is die dan rechtvaardig? Misschien betekent dat woordje rechtvaardig iets anders dan ons woordje rechtvaardig. Het Hebreeuwse woord voor gerechtigheid zit veel meer de barmhartigheid en de trouw van God. Misschien moet ik het zo lezen. Als ik mijn zonde beleid, zegt Johannes, als uw zonde beleid, dan is hij getrouw en barmhartig en trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En dan zegt hij tegen ons, en hij is niet alleen een verzoening voor onze zonde, zegt hij dan als Jood, maar voor die van de gehele wereld. En dat is ook zo, dat vieren we. En misschien is het ook wel nodig om daar zo lang bij stil te staan, om bijvoorbeeld weer te leren beseffen, wat is dat dan waar Jezus voor gestorven is en wat zijn die zonden van mij dan die verzoend moeten worden? Wat zit er in mijn leven tussen God en tussen mij, waardoor de Heer Jezus aan het kruis mijn plaats heeft ingenomen? Is het zo erg? Johannes 3 die zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het is de meest bekende tekst uit heel de Bijbel, waarvan ik soms denk, wat betekent die tekst nou eigenlijk? Wat is dat verloren gaan? Want dat zegt de Heer Jezus hier, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Wat is dat verloren gaan? Wat bedoelt hij dan? Waar denkt hij aan? Betekent dat mensen die in hem niet geloven, dat die hun leven verspelen? Dat die ten onder gaan? Dat die naar het dodenrijk gaan? Of om het gewoon wat directer te zeggen, dat die straks voor eeuwig branden in de hel? Bedoelt Jezus dat? Omdat in ieder die in mij gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En wat is dat eeuwige leven dan waar Jezus het over heeft? Wat is dat? Is dat eeuwig leven? Altijd leven? Ja, dat zal wel. Is dat eeuwig leven in de hemel? Later zal de Heer Jezus het uitleggen in het hoge priesterlijk gebed. Dan zal hij zeggen, en ik heb hun het eeuwige leven gegeven. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat ze u kennen en uw zoon Jezus de Christus, de Messias die gij gezonden hebt. Zou het zo kunnen zijn dat als Jezus zegt wie in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat hij bedoelt te zeggen dat hij door God gezonden is voor mensen die geen goede relatie met God hebben en die daarom dolen en dwalen, die geen huis hebben, zeg maar, die geen zekerheid hebben. En dat Jezus daarvoor, de Zoon daarvoor gezonden is om die mensen op een nieuwe wijze God te leren kennen. Zodat ze ophouden met verdwaald raken en dolen. Zodat ze opnieuw de weg terugvinden, zeg maar. Zou dat het betekenen? Waarom moest de Heer Jezus sterven? Zodat ik ophoud met zwerven door het leven heen, waar dat dan ook in uitloopt. En dat ik op de weg van God terechtkom. Dat hij mijn goede herder is, zeg maar. Dat God hem daarvoor gezonden heeft. Voor al die mensen die dwalen. En misschien heeft dat dwalen hier dan zelfs nog, zeker in het Johannes-evangelie, een veel, veel wijdere betekenis. En daarom wil ik u meenemen vanmorgen. Ik ga het zomaar vertellen. En af en toe eens een vraag stellen. Ga ik meenemen naar een paar hoofdstukken van de Bijbel. En we hebben er al een stukje uit gelezen. En die hoofdstukken uit de Bijbel, die beginnen midden in de winter. Het is koud in Jeruzalem en de Heer Jezus die spreekt de mensen aan en verkondigt het koninkrijk der hemelen. En hij zoekt beschutting in de tempel, in de zuilengang waar de vrouwen bij elkaar komen ook. En misschien dat daar vuren ontstoken zijn, daar is het behagelijk en dan gaat hij preken. En dan zegt hij, ik ben een goede herder, Johannes 10. En dan zegt hij niet zomaar. Daarmee grijpt hij terug op de profeten, op Ezechiël 34, dat hele lange hoofdstuk, waarin God zegt, ik zal mijn schapen zijn verstrooid, zijn verdwaald over heel de wereld. Die zitten in Assyrië en in Babylon en in Egypte, overal zijn ze heen. Er zijn er nog maar een paar in het beloofde land zelf. En hoe komt dat nou? Doordat er leiders geweest zijn en er waren verkeerde herders. Die hebben het volk gewijd voor zichzelf. Die wilden er zelf beter van worden. Die hadden alleen maar zichzelf voor ogen. En toen zijn die schapen, die zijn van mij weggedold en gedwaald. En dan zegt God, maar ik zal ze zelf gaan verzamelen. En wee die dwaze herders. En ik zal ze zelf verzamelen. Ik zal ze weer bij elkaar brengen, overal vandaan. En dan zal het worden één herder. En dan zal ik ze samenbrengen thuis op de bergen van Israël. En dan zal ik een nieuwe koning geven, mijn knecht David. En die zal ze weiden. En dan zegt de Heer Jezus, Johannes 10, ik ben die goede herder. Want de Vader werkt door mij heen. Alles wat de Vader doet, ik doe de werken van God. En God is wel de goede herder, maar dat doet hij door mij heen. En dan zegt hij, en ik geef hen het eeuwige leven. Ik verzamel ze, hè, om het eens te lezen, ik ben een goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Maar wie de huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen, want hij is maar een huurling. En de schapen die gaan hem niet aan zijn hart, maar ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij, gelijk mij de Vader kent. En ik de Vader ken en ik zet mijn leven in voor de schapen. De Heer Jezus is een herder die als de wolf aankomt, niet wegrent zoals die andere herders, maar die bereid is om zijn leven voor de schapen te stellen. Wie is die wolf? Ja, misschien zult u zeggen, dat is maar een beeld. Ja, maar die schapen, dat is ook maar een beeld. Die schapen, dat is de kudde van Israël, die verstrooid is. En die valse herders heeft, de Judaioi, de Judeërs. En Jezus zegt, ik ben de goede herder en ik ga ze verzamelen en ik geef hun het eeuwige leven. En als de wolf aankomt, dan ren ik niet weg, maar ik ben bereid om mijn leven te offeren. om ze uit de klauwen van die wolf te houden. Wie is die wolf? Ja, Jezus zegt trouwens, ik heb nog meer schapen, zegt hij daar, in die tempel Jeruzalem. Als de mensen daar om hem heen staan in Jeruzalem. Hij zegt, ik heb nog meer schapen. Die zijn hier nou niet. Die zijn nog steeds verstrooid over de wereld. En die moet ik ook inzamelen, die moet ik ook gaan halen. En dan zal het weer worden één herder en één kudde. Welke schapen bedoelt hij? Die nog steeds kwijt zijn, die niet in Jeruzalem zijn op dat moment. Goed. Het wordt steeds kouder en dan gaat de Heer Jezus, die gaat zoals zoveel mensen, die trekt weg uit Jeruzalem. En die gaat dan naar de Jordaan, in de Jordaanvallei. Daar is het zomers niet te harder, maar 's winters kun je daar goed wezen. Een heleboel mensen verzamelen zich daar. En dan lezen we aan het einde van Johannes 10, dat de Heer Jezus gaat naar de plek waar hij door Johannes gedoopt is. Het is ook bijzonder dat de Heer Jezus daar zijn weg naar het kruis gaat beginnen, op de plek waar hij gedoopt is. En de mensen die zien hem daar lopen, hij is een beroemdheid inmiddels. En die smoezelen een beetje onder elkaar en die zeggen tegen elkaar, Johannes de Doper die deed niet zoveel wonderen, dat was wel jammer, want daar kwam je toch ook een beetje voor, hè? Je wil wat meemaken. Maar wat hij zei over hem daar, over Jezus, daar had hij voor de holle 100% gelijk in. En dan staat er, en veel Joden geloofden in Jezus. En het wordt alleen nog maar erger, of beter, als de Heer Jezus op een gegeven moment, als het weer wat lente wordt, in het vroege voorjaar van het jaar 30, deze plaats van de Jordaan verlaat en naar zijn vrienden gaat in Betanië. En daar heeft hij een reden voor, Betanië op de Olijvenberg. Daar wonen Maria en Martha en Lazarus is gestorven. En hij is al meer dan 3 dagen overleden en ligt in het graf. En de lucht van de stank van de ontbinding dringt al naar buiten. En dan gaat de Heer Jezus daar naartoe. Er zijn een heleboel mensen die daar getuigen van zijn. En dan weet u wat er gebeurt. Dan gaat hij voor het graf staan en dan bidt hij. En dan gaat het graf open en dan komt Lazarus levend naar buiten. Na meer dan 3 dagen. En dat is zo'n groot wonder. Natuurlijk is dat een groot wonder, want dat gebeurt niet zomaar. Dat er over gesproken wordt. En het gaat als een lopend vuurtje. En de mensen zeggen, dit is degene die komen zou. Dit is de Messias. En weer staat er dat een heleboel mensen in hem geloofden. En het worden er zoveel dat de leiders van Israël zich zorgen gaan maken. Want het zal niet de eerste keer zijn dat er een grote volksopstand op gang komt en de Romeinen die zijn er heel erg zenuwachtig voor. Zeker rond Pasen, zullen we straks zien, dan is Pilatus, de gouverneur, die is vanuit zijn residentie in Caesarea speciaal voor de feestdagen naar Jeruzalem gekomen, omdat hij weet als er wat gebeurt, want Pasen is het feest van de uittocht, Pasen is het feest van de verwachting dat de Messias zal komen. En de mensen zijn ook op. In de nacht voor Pasen. Vandaar dat als de Heer Jezus straks gevangen genomen zou worden, dan hoeft Caiaphas of Annas hoeft niet iedereen op te bellen van komen, we hebben hem, iedereen is op. En de eerste vraag is die stelt is, bent u de Messias? Ja, daar zijn ze mee bezig. Dus dan leeft een hele gespannen verwachting van de komst van de Messias. En daarom is Pilatus en zijn Romeinse troepen in Jeruzalem om elke blijk van messianisme en van opstand ogenblikkelijk de kop in te drukken. En het Sanhedrin komt bij elkaar en die zegt, dit gaat falikant verkeerd met al die mensen die Jezus uit Nazareth als Messias gaan zien. We moeten iets doen. En dan gaat Caiaphas staan en die zegt, er is maar één oplossing, als u me begrijpt. Dat we deze man uit de weg ruimen, dat we deze man doden. En dat de Jeruzalem gespaard wordt en Israël gespaard wordt en wij gespaard worden en dat het gewone leventje gewoon door kan gaan. En dan besluit de hoge priester van Israël om Jezus te doden. Een doodvonnis wordt uitgesproken. Om het een wat laag dieper te brengen, de hoge priester van Israël besluit om het lam Gods te binden en te gaan offeren. En ik zeg wel eens, wie zou dat nou anders moeten doen dan de hoge priester van Israël? De geestelijk leider van het priestervolk Israël, wie anders moet het lam Gods binden en het gereed maken voor het grote offer? En Caiaphas beseft dat misschien allemaal niet, maar Johannes die zegt er iets bij. Caiaphas die zei dat natuurlijk wel voor iedereen, het is beter dat één mens sterft dan dat iedereen eraan gaat. En hij bedoelde dat helemaal niet geestelijk, maar terwijl hij dat zei, profeteerde hij. Zijn woorden hadden wel degelijk een geestelijke betekenis, namelijk dat Jezus zou sterven voor het volk. En dat is precies wat wij in deze weken gedenken. Soms denk ik wel eens stiekem, wist die Caiaphas, wist die eigenlijk wel hoe het zat? Dan zult u zeggen, ja, hoezo dan? Nou ja, u weet, er gebeurt iets heel bijzonders straks. Er gebeurt iets heel bijzonders. Er zijn er altijd twee bij elkaar in het Johannes-evangelie. En dat is Johannes zelf, de discipel die door Jezus liefgehad werd, en Petrus. Die zie je altijd bij elkaar. Tijdens de laatste maaltijd dan buigt Petrus zich voorover naar Johannes die aan de boezem ligt van Jezus. En die zegt, wie is het die hem verraden zal? Die twee die kunnen goed met elkaar. En straks bij het lege graf, dan zie je dat Johannes en Petrus samen opgaan naar het lege graf. En Petrus die dan wat eerder, die gaat er ook zelfs naar binnen. En als de Heer Jezus straks gevangen genomen is, dan is iedereen weg en dan wordt hij naar het huis van de hoge priester gebracht. En wie volgt dan van verre? Johannes en Petrus. En dan komen ze daar in de nacht bij het huis van de hoge priester en dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Dan wordt Petrus tegengehouden door de poortwachter, maar Johannes mag door. En waarom? Omdat hij een bekende is van de hoge priester. Staat erbij. Johannes, de discipel van de Heer Jezus, is de bekende van de hoge priester. En sommige mensen zeggen, ja, hij kwam uit de priesterkasten. Dus er was een relatie tussen Caiaphas en Johannes en andere mensen. Die zeggen, ja, Johannes' vader was visser in het meer van Galilea, bij het meer van Galilea. En die was hofleverancier van vis bij Caiaphas. En dan kwam de kleine Johannes wel eens mee als hij een kistje vis ging brengen. Ik weet niet hoe het zat, maar één ding is duidelijk, ze kennen elkaar. En ze kennen elkaar zo goed, dat in de nacht, in de avond, bij wat fakkels meer niet, de mevrouw die aan de poort staat, Petrus tegenhoudt en Johannes door laat gaan, omdat hij hier wel vaker komt. En dat is de grote vraag natuurlijk, als Johannes daar wel vaker komt, omdat hij hem... kennis is van de hoge priester. Waar hadden die twee het er dan over met elkaar? Caiaphas, de geestelijk leider van Israël en een jongen van pak beet 15, 16 jaar, die zijn hele leven heeft toevertrouwd aan één mens, Jezus, waarvan hij gelooft dat het de Messias is. Waar hebben die twee het dan met elkaar over gehad? Hebben ze een potje zitten schaken of zo? Gingen ze dan weer weg? Zei de hoge priester, zeg Johannes, hoe is het met Zebedeus, met je vader? Hoe gaat het met de vis tegenwoordig? Zou het zover niet verder dan dat gekomen zijn? Of zouden die twee, de geestelijk leider van heel Israël, de leider van de tempel, die zullen toch wel met z'n tweeën gesproken hebben over waar die jongen zijn hele leven voor had losgelaten, over Jezus. Misschien wist hij meer. In ieder geval, het is de hoge priester van Israël die besluit om hem te offeren. En daar is die hoge priester voor. Hij zal het grootste offer gaan brengen van de geschiedenis. Maar de Heer Jezus die behoudt de regie. De Heer Jezus heeft gezegd, niemand neemt mijn leven, maar ik heb macht om mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Dat bevel heb ik van mijn vader ontvangen, zegt in Johannes 10. En dan gaat de Heer Jezus weg. Ze kunnen wel een doodvonnis uitspreken, maar hij bepaalt zelf wanneer het gaat gebeuren. En dan gaat hij weg. En dan 6 dagen voor Pasen komt Jezus zelf terug uit Efraïm. En gaat hij naar Jeruzalem, omdat hij weet dat het moment eraan gaat komen. En dan is hij daar bij Betanië en dan gebruikt hij de maaltijd weer met Lazarus, die daar natuurlijk eregast is. En nadat die maaltijd afgelopen is en zo, dan gaat hij naar Jeruzalem. En dan horen allerlei mensen dat Jezus in de buurt is, die iemand uit de dood heeft opgewekt. En dan schrijft Johannes dat de grote menigte van de pelgrims, en er waren miljoenen mensen in de stad, dat de grote menigte van de pelgrims Jezus tegemoet gaat met palmtakken. Het lijkt wel of het loofhuttenfeest is. En dat ze hem toeroepen, gezegend hij, die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En dat doen ze niet zomaar. Op het moment dat in de liturgie van het laatste feest, het feest van de voleinding, loofhutten, als op dat moment de psalm 118 genoemd wordt, dan gaan de palmtakken omhoog. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, psalm 118, dat gebeurt daar in het Kidrondal. En de Heer Jezus die geniet daarvan. En die zegt tegen zijn discipelen, ga een ezel halen. En ze halen een ezel en hij gaat erop zitten. En hij rijdt zo naar de poorten van Jeruzalem. En Zachariah 9 vers 9 gaat open. Zie, hij komt tot u, zegevierend en nederig, de koning van Israël, rijden op een ezel, op het jong van een ezelin. En hij zal vrede verkondigen. Dat regisseert de Heer Jezus zelf, dat doen ze hem niet aan. Nee, hebben we vroeger wel eens gedacht, hè? Toen ik nog in de vervangingstheologie verstrikt zat, ik dacht, och, wat doen ze allemaal, die Joden daar? Die snappen daar geen biet van. Die zijn nog lang niet gereformeerd, merk ik wel. Nee, Jezus zelf organiseert het. Die mensen gaan geen ezel halen, Jezus haalt die ezel. Jezus gaat op een ezel naar de poorten van Jeruzalem, omdat hij inderdaad de koning van Israël is, de koning van de eindtijd. En dan stapt hij af. En dan zegt hij, terwijl hij Jeruzalem binnengaat, die zegt niet, och, wat een domme Joden. Nee, hij zegt, nu is het moment aangebroken. Nu is de uur gekomen, waar ik het al eerder heb gehad. Mijn uur is nog niet gekomen, Maria. Nu is die uur wel gekomen, dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En dat God de Vader verheerlijkt zal worden. Dat uur breekt nu aan. En dan staat er heel opmerkelijk dat er een paar Grieken zijn, die zijn ook in de stad. Dat zijn geen mensen uit Lesbos die op vakantie zijn. Dat zijn de Joden uit de Griekse verstrooiing. Die spreken Grieks en die zoeken een discipel die ook een Griekse naam heeft. Andreas hebben ze en Filippus. Die hebben geen Joodse namen. En die spreken blijkbaar ook Grieks. En die zeggen, we wilden die Jezus wel zien. Goed. Daarmee is deze opmerking even voorbij weer. Maar hij is belangrijk. Hij is belangrijk. Staat er niet zomaar. Staat niet zomaar dat er wat Grieken in Jeruzalem waren. Die wilden Jezus zien. En als een soort interruptie van de gang van het verhaal. Nee, het is heel belangrijk. Dat die Grieken daar komen. Want het laat iets zien. En wat is die uren van de verheerlijking nou? Die uren van de verheerlijking, dat is het grootste gevecht wat de Heer Jezus gaat leveren. En in dat grote gevecht gebeurt iets beslissends. In dat grote gevecht wordt de eer van God verhoogd. En wordt de eer van de Heer Jezus verhoogd. En waarom? Niet omdat hij voor Henk Poot gaat sterven, dat ook wel, maar dat komt allemaal nog wel. Maar hij gaat iets anders doen. Hij gaat de wolf aanpakken, om het zo eens te zeggen. Hij loopt er niet voor weg, voor de wolf, maar hij stelt zijn leven voor de kudde. En wat is die wolf die kudde wil aanvallen? Dat is de vorst van de duisternis. En die gaat hij aanpakken. Op het moment dat hij naar Golgotha gaat, weet hij, het kost mijn leven, ik stel mijn leven voor de schapen, maar als ik sterf, dan gaat die wolf eraan. En dat is zijn uren van verheerlijking. En zijn vader troost hem als hij naar Jeruzalem binnengaat en zegt, vader, verheerlijk uw naam. En God zegt, ik heb hem verheerlijkt, zal hem opnieuw verheerlijken. En dan zeggen de mensen, wat was dat, want die horen die woorden niet, die horen alleen maar... Die horen alleen maar geluid uit de hemel en zegt de Heer Jezus, nu gaat er een oordeel door de wereld, want de overste van de wereld wordt buitengeworpen. En dat zie je ook in Johannes in Openbaring 12. Hier, dit is wat er op aarde gebeurt, dat de Heer Jezus naar het kruis gaat. Maar in de hemel gebeurt er iets heel anders. Daar ontstaat er een gevecht tussen de engelen van de duisternis en Michael, de vorst van Israël. En die engelenmachten vechten met elkaar en dan wordt de vorst van de duisternis. Ik zag hem als een bliksem uit de hemel vallen, zegt Jezus nog. Die wordt uit de hemel gezet met al zijn demonen. En als dat gebeurd is, is de weg vrij. Jesaja 49, kan aan een sterke de macht ontnomen worden. Aan iemand die in zijn recht staat, kan aan een sterke de buit ontnomen worden. Aan de wolf, het lam, hij heeft het in zijn bek. Of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is ontkomen? En dat zegt de Heere God in het kader van de terugkeer van de verstrooide kinderen Israëls uit de Griekse verstrooiing onder andere. Daar heb je het. Kan dat wel? Kunnen ze terugkeren? Want ze worden vastgehouden. En ze worden vastgehouden door de overste van deze wereld. Lukt het wel? En dan zegt God, ja, het lukt en ik zal het zelf doen. Ik zal zelf strijden tegen uw bestrijders. En dat is wat je ziet aan het kruis. En de Heer Jezus zegt dan ook, en als ik verhoogd zal zijn aan het kruis, dan zal ik ze allemaal tot me trekken. Johannes 10, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En dan lees ik de kanttekeningen, staat er, ja, de Nederlands schriftvermeerden waren er nog niet bij. Maar dat is een verkeerde kanttekening als die überhaupt bestaat. Het gaat hier om de kinderen Israëls in de verstrooiing. Zij die verloren zijn, zij die dwalen in de duisternis. En de duivel kan ze vasthouden, want ze zitten daar niet zomaar. Hij kan ze vasthouden, want zijn machtsbasis is de zonde. En wat de Heer Jezus gaat doen, die neemt de zonde vast. En die gaat met die zonde, als het ware verkleefd, verweven met de zonde van Israël en zelfs met de zonde van de wereld, gaat hij naar het kruis en hij laat zich aan het kruis spijkeren en hij laat zich sterven. Hij legt zijn leven af. En op het moment dat het gebeurd is, is de weg vrij. Is die machtsbasis verdwenen? Is het volbracht? Jesaja 53 vers 10. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal het voornemen des Heren, dan zullen de plannen van God door zijn hand voortgang hebben. Hij koopt ze als het ware los uit de macht van de duisternis. Ik heb u niet alles verteld hè, wat Caiaphas zei, want Caiaphas zei nog meer. Dat heb ik bewust even laten liggen voor nu. Caiaphas zegt, jullie begrijpen er niks van. Het is beter dat één mens sterft dan dat iedereen verloren gaat. En dan zegt de evangelist Johannes, en als hoge priester van het jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk en voor nog iets. Om de verstrooide kinderen Gods bijeen te kunnen verzamelen. Daar heb je het. Er is nog een heleboel over te vertellen. Maar het is al 3:53. Dus dat doen we de volgende keer maar weer. Ik ga weer terug naar het begin. 40 dagen, 6 lijdenszondagen. En 40 dagen lang, voor wie het doet, denken we erover, waar is Jezus nou voor gestorven? En het antwoord, dat weten we al jaren. Hij is gestorven in mijn plaats. Hij is gestorven voor mijn zonde. En omdat hij mijn zonde gestorven, weggestorven heeft, mag ik vrij naar God toe gaan. En dat is ook zo. Wij zaten ook vast. Wij zaten niet alleen de verstrooide kinderen Israël zaten vast, maar wij zaten nog meer vast. Zij waren nog ooit uit Jeruzalem vertrokken, wij waren er nog nooit geweest. Wij zaten midden in de duisternis van deze wereld. En wat zegt Petrus? Die zegt dat even opzoeken, die zegt in 1 Petrus 1 vers 19... U bent vrijgekocht van uw zinloze tochten door het leven heen. U bent vrijgekocht van uw dwalen en dolen, van uw verloren zijn, die u door uw vader is overgeleverd met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. En dat lam, dat was er al voor de grondlegging der wereld. Ja, de zoon, hè, door wie alle dingen zijn. Doch hij is bij het einde de tijden geopenbaard ter wille van u. We zijn vrijgekocht door het bloed van het lam. Maar dat is niet enige. Wat we vanmorgen gehoord hebben in de prediking, dat is er zeker ook. En dan zult u zeggen, ja, maar wat heeft dat nou met mij te maken? Ja, niet zoveel, denk ik, hè. Maar ik zeg dan altijd, maar dat is ook niet zo belangrijk, toch? Dat het niks met ons te maken heeft, want daar zijn we hier niet voor gekomen, hè? We zijn niet naar de kerk gekomen om voor onszelf. Als Cornelius de Heilige Geest ontvangt, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij niet de grote daden van Cornelius vertellen. En dan zegt hij niet, hallo, halleluja, ik ben gered. Nee, hij gaat de grote daden van God verkondigen. En waarom zijn we kerk? Waarom wordt er gepreekt? Om de grote daden van God in gedachtenis te brengen. Dit is er één van, de terugkeer van alle verloren stammen van het huis van Israël. Maar aan de andere kant, het heeft toch ook wel weer met ons te maken. En waarom? Omdat als de stammen van Israël thuis komen, komt God thuis. Ik ben in gloeiende ijver voor Sion ontbrand. En zie ik weer terug naar Sion. En de stad Jeruzalem zal genoemd worden. De stad van de trouw en de berg van de heiligheid. En de Heer Jezus heeft gezegd, jullie zullen mij tegen zijn volksgenoten, jullie zullen mij tegen de inwoners van Jeruzalem, zie de stad worden u woest gelaten en jullie zullen me niet eerder meer zien dan dat je zult zeggen, opnieuw als bij Palmzondag, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Dat zullen ze dus zeggen vanuit Jeruzalem. En daarvoor moeten ze eerst thuiskomen. Als zij dus thuiskomen, komt het moment dat de Messias komt. En dat heeft dus alles met mij te maken. Zullen de kinderen van Israël daarbij zijn? Ja. De duivel moet ze laten gaan. Hij heeft geen macht meer. Geen recht meer op ze. Zullen wij daarbij zijn? Ja. Want wij zijn ook gekocht door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Niet om altijd in de hemel te zijn, zeg maar. Maar om straks erbij te zijn als de Messias zijn troon, de troon des Heren, zal beklimmen. Daniel zegt het zo mooi, op de berg van het heilige sieraad. Jeruzalem. Amen. Laten we over die strijd, die overwinning van de Heer Jezus zingen uit de Evangelische Liedbundel 119. zullen samen danken en onze voorbeden doen. En in de voorbeden is voorbeden gevraagd voor broeder Bosma, die heeft kanker. En ik hoorde dat hij aan het einde van zijn leven gekomen is, daar lijkt het op. Nou, dat is natuurlijk niet zo, maar mensen, ik snap het wel. Laten we bidden. Heer God, we danken u om de ruimte te pakken hier om te spreken over uw grote daden en over dat grote werk van het zenden van uw Zoon. Het kostbare lam dat al voor de grondlegging der wereld er was om geopenbaard te worden voor Israël en geopenbaard te worden ook voor ons. Heer God, we willen u danken voor alles wat dat voor onszelf betekent. Maar ik tenminste wel, we genieten van de ruimte om daar ons even los van te maken en dan gewoon te kijken naar wat uw Zoon allemaal nog veel meer is en wat u allemaal nog veel meer doet om in de ruimte, in de rijkwijde te gaan staan van uw heil. En dan ook zelfs vanmorgen te horen dat u, Heer Jezus, gestorven bent om de verstrooide stammen Israëls terug te brengen. En ze komen, we zien het nu gebeuren. Het evangelie is overal geweest en u heeft een keer gebracht in het lot van Juda en van Jeruzalem, zoals we zongen in Psalm 69. Dat is gebeurd en we zien ze thuiskomen. Het is door de nacht heen gegaan, door het vuur heen gegaan. Maar ze zijn er. En Heere God, dat maakt dat Pasen straks niet alleen maar het feest is van het is goed met mijn ziel, maar het is goed de Messias komt. Het is de nacht van waken, een nacht van waken voor de Heere staat er. Omdat u bevrijding en uw verlossing zult geven. Nu zullen we bevrijd van alle mensen die ons haten, God kunnen dienen. Nu zullen we bevrijd van de dood altijd bij u kunnen zijn en leven op aarde. Nu zullen we bevrijd van alle angst mens kunnen zijn voor uw aangezicht. We bidden om die vrede van Jeruzalem. En we bidden dat de komst van uw Zoon heel spoedig zal plaatsvinden. En we danken u dat we gered mogen zijn. We danken u dat u tegen ons ook zegt, je moet niet dolen door het leven heen, zonder woning. Al wie bij mij zijn woning zoekt, zal die woning krijgen. Zekerheid. Geborgenheid. Zo bidden we u voor elkaar, voor zoals we hier zitten, met onze vragen, met onze weg door het leven heen. U kent ons beter dan we onszelf kennen. U weet wat we nodig hebben. Zuiver ons en heilig ons en geef ons troost waar we dat nodig hebben. Ik bid u ook voor broeder Bosma. Heer, omring hem in deze dagen met uw glans en met uw licht. Te weten dat wij in leven en in sterven het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat we niemand anders toebehoren uiteindelijk dan alleen u, Heer Jezus. En dat we eigenlijk nu al overgezet zijn van de dood naar het leven. En dat de dood straks niet die grote vijand is die dan uiteindelijk alles in zichzelf verzwelgt en kapot maakt, maar dat het leven de dood heeft overwonnen. Het leven heeft de dood verzwolgen, zegt de Bijbel. En geeft broeder Bosma ook die zekerheid en die verwachting dat het een deur is. Een deur naar uw heerlijkheid. Alles wat u bereid heeft voor degenen die u lief hebben. Ja, we danken u dat we hier mogen zijn en dat we u hier mogen eren. Leid ons de komende week door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan onze gaven geven en daarnaast, als je in mijn andere oor gefluisterd, gaan we ook ons geloof belijden nog voor de slotzang. Maar eerst de collecte, is dat goed? Of, ja? Na de geloofsbelijdenis zingen we als slotlied gezang 281, vers 1 en 4. En ieder van u en van jullie spreken met mij voor zichzelf. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus de Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in deze vrede met u meedragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.